soms idee dat kinderen en jongeren eigenlijk geen idee hebben wat er allemaal gespeeld binnen een club en wat je er allemaal binnen kan doen.
Ik als trainer laat bijvoorbeeld elke training iemand een oefening doen. En ik wil dat jij die oefening gaat uitleggen aan hun. En dan mogen ze zelf over nadenken. Ik kom niet met die oefening.
Dat je dat zeg maar gewoon 2 weken later daadwerkelijk terugziet en meteen ziet gebeuren. Dat was wel een moment waarvan ik dacht van ja, ze doen er dus wel echt wat mee.
Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd Heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal. Waar ik, Pjotr van der Marel, samen met mijn sidekick in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in week uit op een drijfnat kunstgrasveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en hoofdopleidingen om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? Maar ook, wat is de visie van kinderen? Wat vinden zij nu belangrijk? Wij vragen onze gast het hemd van het lijf en gaan op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd Heeft de Toekomst. In 2022 namen we een zeer geslaagde podcast op over de jeugdraad. Zou het niet te gek zijn als elke club in Nederland een jeugdraad zou hebben? We spraken toen met Xavi en Britt over thema's die zij als jongeren aan het hart gingen. In de aankomende weken nemen we 2 podcasts op met jeugdleden van verschillende clubs. We starten dit tweeluik met Emma en Nuela. In de volgende podcast komen Yannick en Boas aan het woord. Bij veel clubs praten we nog steeds veel over jongeren, maar niet met jongeren. Ik zie hierin veel kansen voor het voetballandschap om hier verandering in te brengen. Wat leeft nu bij hen binnen de club? Welke briljante ideeën hebben zij als het om hun voetbalspel gaat? En hoe kijken zij naar de toekomst? Ook in deze podcast praten we vaak over kinderen, maar veel minder met ze. In de aankomende 2 podcasts draait het om hen. Welkom Harn, mijn vliegende sidekeep.
Yes.
Maar bovenal welkom Emma en Nuela. Om met jou te beginnen, Nuela. Waarom ben je ooit begonnen met voetbal?
Toen ik wat jonger was, ben ik opgegroeid in een plek waar ze veel voetbalden. Het waren voornamelijk jongens, dus ik zag mezelf niet echt voetballen in een club. Dus ik deed vooral aan straatvoetbal, waardoor ik een hogere techniek heb gekregen. Daarna heb ik aangesloten bij een voetbalclub die ik eindelijk gevonden had waar meisjesclubs zijn, meisjesteams. En toen ik daar was gekomen, vond ik het een hele leuke sport en bleef ik erop doorgaan. En nu kan ik alleen maar rust vinden daar. Dus.
Oké, leuk, dankjewel. En jij, Emma?
Ja, ik begon toen ik 6 was. Ja, ik wilde gewoon, ja, papa die, ik keek vroeger altijd al samen met papa voetbal en we gingen altijd al samen voetballen. Dus eigenlijk was het voor mij best wel een logische keuze. Papa en mama wilden graag dat ik op een sport zou gaan, dus ik dacht, nou ja, weet je, dan voetbal. En nou ja, ik vond het zo leuk dat ik door ben gestopt.
Leuk, dankjewel. Hey, om even warm te draaien. Nou, trouwens Harm,
ja?
Waarom ben jij ooit op voetbal gegaan?
Zo, ja, dat is alweer een tijdje terug voor mij. Ja, ik ben opgegroeid in een dorp met een hele grote tuin. Dus ik was eigenlijk altijd al aan het voetballen. En dus nadat ik mijn zwemdiploma's had gehaald. En ik ben opgegroeid in Friesland. Nadat ik kon schaatsen, mocht ik op voetbal. Dus dat was een beetje mijn route naar het voetbalveld toe. En toen ben ik daar nooit meer weggegaan.
En daarna? Even voor de luisteraars. Hoe heb je bij je dorpsclub gebleven?
Ik heb daar eigenlijk nog vrij kort gespeeld. Ik denk 3 jaar of zo. En toen werd ik gescout door Cambuur, Leeuwarden. En eigenlijk vrij snel daarna ook de Heerenveen. Maar toch de keuze gemaakt om bij Cambuur in de jeugdopleiding te starten. Toen toch de overstap naar Heerenveen. Uiteindelijk betaald voetbal gespeeld bij FC Emmen, Cambuur en Heracles Almelo. Dus ja, hele andere route zeg maar. Dus ik heb ook een deel van het amateurvoetbal gewoon eigenlijk stiekem gemist.
Nou, daar gaan we het verder vandaag over hebben. Om even warm te draaien, als warming-up heb ik wat stellingen voor jullie. En je mag alleen zeggen eens of oneens. En daarna gaan we hopelijk daar weer het gesprek over in. Dus ja, soms even zet ik je voor het blok. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Stelling 1. Jongeren kunnen geen beleid maken, daar zijn ze veel te jong voor.
Oneens.
Oneens.
Ja, oneens.
We zijn het allemaal eens. Ik ook. Stelling 2. Kinderen hebben geen verstand van volwassenenproblematiek. Denk aan veldindeling, teamindeling.
Oneens.
Ja, dan wordt hij wel wat ingewikkelder, hè? Nou, laat ik het voor de tegenstelling eens zeggen.
Eens.
Dat ze geen verstand hebben?
Ja.
Ja? Oké. Okay. Oh, interessant. Ik zeg eens, maar of oneens, maar wel met een randje. Een mooi gesprek om straks verder te voeren. Stelling 3. Iedere club moet een jeugdraad hebben.
Oneens.
Als je jeugdopleiding hebt, eens.
Eens. Hey, 2-2. Stelling 4. Volwassenen bepalen te veel hoe jeugd hun sport moet beleven.
Eens, absoluut.
Ja, eens.
Eens.
Eens. Dan gaan we kijken waar dat dan in zit. Stelling 5. Een trainercoach is helemaal niet nodig.
Oneens.
Ja, oneens.
Oneens.
Pilter, jij? Als voormalig trainer natuurlijk. Zie jij jezelf als overbodig?
Dat staat is helemaal niet nodig, hè? Oneens. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ja, goed dat je mij er even bij betrekt. Stelling 6. Voetbalclubs doen te weinig voor jeugdleden.
Eens.
Oneens.
Oneens.
Oneens. Stelling 7. Presteren of vrienden? Oh, sorry, dan mag je kiezen. Dilemma.
Vrienden.
Ja, we hebben het net over mijn route gehad. Ja, ik zat meer voor mezelf aan de presteren kant. Maar ik heb eigenlijk mijn vrienden wel gemist op die route.
Ja.
Presteren.
Vrienden. Het is een goed idee om 1 weekend per jaar volledig door jongeren te laten organiseren.
Oneens.
Ik zou het wel een gave experiment. Eens, doe maar.
Eens.
Eens, geweldig. Lijkt me dat. Op welke wil je terugkomen, Emma? Die je nog weet.
Ik vond vooral die ene met de velden en zo. Dat ze er niet helemaal... Omdat ik... Ja, ik vond het een lastige stelling. Maar ik denk uiteindelijk dat de jongeren daar op zich wel verstand van hebben. Of dat je ze in ieder geval kan laten meedenken. Ik bedoel, ik snap dat je misschien op het eerste gezicht geen idee hebt van hoe het allemaal precies qua veldindeling en zo zit. Maar als je daar gewoon, ik denk als je daar gewoon 1 keer mee gaat zitten met bijvoorbeeld de haaien ook. De haaien over een club of zo. Als je dat gewoon even 1 keer snel gaat bespreken. Dat je dan heel goed dat samen zou kunnen doen met een jongere. En dat gewoon samen daarin de besluitvorming kunnen doen.
Ja, jij zegt meedenken tot besluitvorming.
Ja.
Willa?
Ja, ik vond vooral dat het zijn echt dingen die veel te maken hebben met volwassenen. Ik bedoel, veel volwassen dingen, daar gaan kinderen gewoon eigenlijk niet in mee. Verder vond ik het wel eigenlijk best wel logisch dat een kind wel leuk is om dat kijk naar te hebben en te kijken hoe het is. En misschien eventueel eigenlijk mee te denken. Maar voor mij is het gewoon... Wat volwassenen zaken is, blijft volwassenen zaken. Daar hoort een kind niet tussen te komen.
Oké. Jij?
Ja, het is natuurlijk wel interessant. Want wij als volwassenen, zeg maar... bepalen best wel veel, zeg maar, binnen een amateurvereniging. Zeker ook als het over jeugd gaat. Neem even teamindelingen. Wie mag bij wie in het team? Soms ook nog op basis van... Ben je goed genoeg of niet goed genoeg, zeg maar, voor een bepaald team? Terwijl heel veel spelers onderling, of die hebben er ook wel een mening over. Alleen ja, hoe vaak ga je nou daadwerkelijk in gesprek met ze over zulke kwesties? Hoe vaak wordt nou een speler daadwerkelijk gevraagd, hey, welk team zou jij het beste passen, zeg maar? Ja, en daarin denk ik dat we nog wel stapjes kunnen zetten. Zonder dat ik zeg van nou, geef een 10-jarige maar de sleutels van de club. Lijkt me ook niet helemaal wijsheid, maar ja, wel meer met... Met spelers, ja, ik denk dat dat een goed plan is.
Er zijn nu wel een aantal clubs die die teamindeling ook wel bij de jonge kinderen, dat ze input daarin vragen. Alleen ik denk dat dat wel meer kan. Dus wat willen jullie nu? En ik vind bijvoorbeeld een veldindeling, nou, daar zeg jij misschien wel van, nou, weet je, dat mogen lekker volwassenen bepalen waar wij voetballen. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen mening over.
Mag ik daar één vraag op stellen? Want veldindeling, soms zie je natuurlijk ook wel dat oudere teams soms een soort van voorrang hebben op bepaalde velden. Of grotere delen van het veld. Of selectieteams. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik heb daar nooit eigenlijk mee te maken gehad. Dus als ik kijk naar andere mensen, hun verhalen van selectieteams of herenteams krijgen sneller voorrang op bijvoorbeeld het hoofdveld. Dan begrijp ik zeker dat wordt gevraagd, dat ook wel jongeren erover kunnen praten. Zo van, ik wil ook wel op hoofdveld spelen als ik in een meisjesteam zit. Of een team lager of twee teams lager. Maakt niet uit hoe laag.
Kan ik me voorstellen.
Ja, maar ik kan er zelf niet heel veel over zeggen. Omdat ik er nooit echt mee te maken heb. Want ik heb bij drie clubs gespeeld. En alle drie waren gewoon... Iedereen speelt op het hoofdveld.
Ja.
Maakt niet uit. Maar ik snap wel vanuit een andere perspectief. Van een persoon die dan bijvoorbeeld in een meisjesteam speelt. Ik kan niet op het hoofdveld spelen. Dan is het best logisch dat jij wil dat iemand ook iets te zeggen heeft.
Ja. Ja, diegene die de veldindeling maakt, om nu even als voorbeeld. Ja, die zal maar net een bepaalde voorkeur hebben. Of iets heel logisch vinden, wat misschien niet zo is. Of dochter speelt in onder 19 en die mag wel.
Ja, maar het zorgt denk ik ook voor een andere blik. Nog even naar het begin van de podcast. Het gaat over de jeugdraad. Wat kunnen jullie een voorbeeld geven wat jullie nou eigenlijk doen in de jeugdraad bij de KNVB? Emma?
Ja, er zijn gewoon allerlei thema's die gewoon... over besluiten en waar besluiten over moeten worden genomen en zo... die ook heel veel over het jeugdvoetbal gaan... die ook betrekking hebben op onze zaterdag. Dan vragen ze daarover aan ons advies... wat wij ervan vinden en wat wij er zelf van zouden vinden als jeugd. Dus eens in de 1 of 2 maanden komen we bijeen... en dan hebben ze een aantal thema's voor ons verzameld... waar zij graag over willen praten of soms thema's die wij belangrijk vinden. En dan gaan we erover in gesprek en dan geven we advies... en dan zeggen wij wat wij ervan vinden en hoe de jeugd dat zelf ziet... En dat.
Waar heb je het de laatste keer over gehad?
Zo.
Of is het allemaal geheim? kan ook.
Het waren eigenlijk een soort van in groepjes. Maar een gezamenlijke ding was bijvoorbeeld... volgens mij was dat meidenvoetbal, scheidsrechters.
Oh ja.
Dat waren bepaalde groepen en dan ging je er eigenlijk over praten.
Hebben jullie echt briljante ideeën soms? Met elkaar?
Ja, wij zijn ook gewoon hele briljante mensen. Ja, dat moet eerlijk zijn.
Moet waar zelf.
Hele jonge breinen. Dus,
jonge breinen, heel goed. Maar komt er wel eens echt iets uit dat jullie eigenlijk zeggen... dat die nooit iemand over nagedacht heeft binnen voetbal?
Sommigen denken dat ze er nooit echt over nagedacht hebben. Maar meestal niet eigenlijk. Meestal denken heel veel mensen erin mee. Ik bedoel, iedereen is gespecialiseerd in een bepaald thema, dus...
Ja.
Ik heb dat niet heel vaak gehad.
Heb je wel eens een idee, zeg maar, voorgeschoteld gekregen? Dat je zegt, nou jongens, nou, dit lijkt ons niet zo'n goed plan. Want inderdaad, het effect op die zaterdag voor ons wordt er niet veel leuker op.
Niet vaak, nee. Soms zijn er dan wel vaak een idee dat ik denk van, nou, dit kan bijvoorbeeld wel beter. Dat ze bijvoorbeeld op een andere manier dat kunnen communiceren of zo. Maar over het algemeen, vaak is het plan op zich vaak wel goed, ja.
Ja, het plan komt ook meestal van ons. Dus daarom is het ook goed, snap je? Ja.
Hey, als je nu kijkt naar jullie huidige situatie binnen jullie vereniging. Waarom voetbal je op dit moment? Wat is jullie drive? Emma, jij bent 19. Zoëlle, jij bent 15.
Ja, ik vind de sport gewoon heel leuk. Ik vind voetbal zelf gewoon heel leuk om te doen. En ik vind het gewoon heerlijk om op zaterdagochtend vroeg te verzamelen. En dan gewoon met z'n allen gewoon die teambespreking. Dan met z'n allen die wedstrijd in de gaten. In te gaan en het spelletje, dat is het.
En jij?
Ik vind bij voetbal bouw je wel heel vaak een band op en dat is gewoon heel leuk om te zien en eigenlijk te ervaren. Mijn doel eigenlijk vooral bij voetbal is bij een profclub spelen. Dat is echt iets waar ik nu naartoe werk.
Ja.
Ja, dan ga ik ook hardlopen en conditie opbouwen, maar ook gewoon spieren en gewoon alles wat er eigenlijk bij hoort. Maar ja, vooral wat ze ook zei van eigenlijk gewoon in de ochtend of in de middag verzamelen. En gewoon de vibe is gewoon heel leuk op dat moment.
Mooi. We hebben het hier in de podcast veel over de toekomst van het jeugdvoetbal. Hoe ziet jullie voetbalwereld eruit in 2035? Hele moeilijke vraag over 15 jaar. Zijn er dan dingen veranderd die jullie misschien wel hebben ingebracht bijvoorbeeld?
Nou, ik denk vooral in eerste instantie denk je dan meteen aan duurzaamheid. Gewoon zorgen dat zeg maar de clubs en zo en dat alles duurzamer is geregeld. Verder of het spelletje echt inhoudelijk moet veranderen. Misschien een aantal regels om het spelletje sneller te maken. En ik denk ook wel dat met name in respect en gedrag dat daar nog wel een wereld te winnen valt. Maar ja, dat vooral eigenlijk.
Ja, inderdaad dat het spel wat sneller gaat. Ik bedoel heel vaak mis je wat minuten. Ook het respect, ook vooral tegenover de scheids, maar ook tegenover de coaches die meer gerespecteerd moeten worden over het werk dat zij verrichten.
Ja, dat respect komen we zo nog even terug. Die interessant wat jij zei over regels. Wij hebben ook een podcast opgenomen over future rules. Welke regels zouden jullie willen veranderen? Of hebben jullie daar wel eens mee geëxperimenteerd bijvoorbeeld?
Ja, we hebben er wel over gepraat.
Oké, vertel.
Nou, er waren heel veel dingen die zijn opgenoemd. Voor respect hadden wij bijvoorbeeld blauwe kaart. En verder waren sommige mensen erover aan het nadenken om indribbel te doen in plaats van ingooien. Maar ja, wat bespaar je dan 10 seconden of zo? En voor de rest weet ik eigenlijk niet.
Nee, ik kan ook niet echt een concreet plan. Maar ik vind op zich de inpaas in plaats van de ingooi, vind ik wel een goeie. Daar ben ik wel fan van.
Ja. Yeah.
Zou op zich een logisch zijn, toch? Het is voetbal.
Dus ja, het is ook niet erg als het zou gebeuren. Ik bedoel, je hebt ook al bij teams dat je dan gewoon gaat indribbelen en inpasen in plaats van dat je gaat gooien. Ja. Dus het bespaart wel tijd.
En als je het hebt over voetbal van de toekomst, ziet dan de verenigingen nog steeds zo uit? Wordt er gewoon nog steeds op die zaterdag, zoals je net beschreef, dat potje 11 tegen 11 voetbal gespeeld op zaterdagmiddag of ochtend? Zie je dat nog steeds zo voor je? Of, nou, laat ik een alternatief schetsen. Het is misschien wel een donderdagavond, 7 tegen 7, met al die nieuwe regels, zelf georganiseerd. Hebben jullie daar ideeën bij?
Ja, ik vind gewoon wel dat die zaterdag moet bestaan. Ja, ja? Ik ben er wel
de mooiste dag van de week.
Ja,
dat is
nou ja, vind ik wel, ja.
Ja, ik vind ook dat het gewoon zo moet blijven en ook gewoon 11 tegen 11. Ik bedoel, waarom zou je 7 tegen 7 gaan spelen of 9 tegen 9?
Ja.
Tenzij het echt nodig is. En het moet op een zaterdag blijven. Ik bedoel, dan heb jij je wedstrijd gehad en dan heb je nog een mooie dag voor je. En dan kan je de volgende dag lekker uitslapen. Dus wie wil het nou op een donderdag doen?
Ja, nou ja, ik niet op zich, maar...
Er zijn clubs die natuurlijk niet meer kunnen bolwerken op zaterdag. Ja, dus dat de clubs, dat de tijdstippen zo worden vervroegd dat je om 8 uur moet voetballen. Of om 5, 6 uur soms zelfs. En hoe kijken jullie dan daarnaar?
Ja,
dan zou ik het gewoon verplaatsen naar de zondag.
Ja, wel. Dus dat is
dus
voor jullie
wel gewoon in het weekend blijven.
Ja, wel in het weekend.
En je ziet natuurlijk bij zeker wat oudere jeugd nog wel wat uitstromen. Omdat ze gaan werken of studeren. Of het, met name werken denk ik, ook wel in de weekenden plaatsvindt.
Ja.
En dat er dus eigenlijk voor hen niet helemaal de zaterdag of zondag niet het moment is. Als ze gaan op werk of nou, misschien ook wel stappen. En dan zou een vrijdagavond of een donderdag of een maandag, weet ik veel, misschien wel een heel goed moment zijn om die doelgroep eigenlijk wel...
Ik denk dat er zeker ook wel mogelijkheden liggen. Ik denk wel dat naast elkaar zou kunnen bestaan, maar ik denk wel dat zaterdag en of zondag de primaire focus blijven hebben. Ja, maar als er genoeg animo is in de regio voor gewoon teams die dat willen doen, dan denk ik dat het prima alternatief is dat je dat er prima bij kan doen. Want ik denk wel inderdaad dat het best wel veel uitstroom kan beperken.
Ja, en ook wel een beetje die initiatieven die je met name in de grote steden ziet. Gewoon 5 tegen 5, boardingvoetbal, noem maar op. Ja, dat zal dan ook wel ergens een plekje kunnen gaan krijgen, denk ik.
Ook binnen het jeugdvoetbal, denk je?
Ja, op zich wel. Ik denk dan, ergens wel. Of tenminste, wat ik altijd het leukst vond op training, waren toch gewoon die partijtjes 5 tegen 5. Ja. Die 11 tegen 11 training of zo. En soms ook zelfs stiekem de wedstrijd. Ja, die waren gewoon iets minder aan, zeg maar. Ja, die 5 tegen 5 potjes.
Heerlijk.
Fantastisch. Ja, ergens, ja. Waarom zou je dat dan ook niet in het weekend doen, als dat het leukst is?
Mooi. Hey, en ik, jij zei het ook over bijvoorbeeld 11 tegen 11, maar stel nou dat er uit onderzoek komt dat even, jij bent nu 15, dus dan kan je bijvoorbeeld wat makkelijker afstanden overbruggen. Maar stel dat er nu uit onderzoek komt dat we eigenlijk te vroeg 11 tegen 11 spelen met de onder 13. Hoe kijken jullie dan nu naar dat soort regels? Stel dat we namelijk de onder 13 en onder 14 voor spelers, omdat het gewoon echt te groot is. Ik noem het wel eens een vliegveld wat we moeten belopen. Hoe zouden jullie dan kijken naar nieuwe regels? We gaan met de onder 13 8 tegen 8 of 9 tegen 9 spelen.
Ja, of je kan het op een halfveld laten.
Ja, maar hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, ik vind vanaf zeg maar de onder 13 vind ik nog iets te vroeg. Maar dan kan het raak linken. Maar bijvoorbeeld als je in de onder 14 zit, vind ik wel dat je gewoon dat hele veld kan moeten rennen. Ik bedoel, je speelt met 11 mensen. 11 per helft, dus 11 tegen 11. Dan zou het niet een hele grote afstand horen te zijn. En natuurlijk vraagt voetbal ook conditie van jou. Ja. Dus ik denk ook dat het ligt aan de coach. Ik bedoel, als jij die afstand niet kan behalen in een wedstrijd, dan hoort de coach daarop te trainen en te zeggen van, jongens, vandaag gaan wij conditietraining doen. En dan hoor je op conditietraining. Ik bedoel, ik ben zelf ook trainer. Mijn team wordt niet meer in conditie gepakt. Dat was eerst wel zo. Maar je bent nog jong, je kan nog veel rennen. Waarom zou je dan weinig gaan rennen?
Okay. Welke leeftijd train je?
Onder 14.
Oh, dus je... Oké. Okay. Die zijn bijna... Ja, oké. Okay. Goed, ze zijn bijna net zo oud. Emma, voor jou nog een vraag. Je had het net ook over de duurzame club. De KNVB besteedt heel veel aandacht aan de toekomstbestendige club. Hoe zien jullie de club en de toekomst daarvan? De vereniging en hoe gaat dat nu ontwikkelen, denk je, in de aankomende jaren? Want er wordt wel eens gezegd, weinig vrijwilligers, de jeugd wil niet meer training geven. Nou, jij bent gelukkig wel een goed voorbeeld. Dat soort dingen. Hoe kijken jullie ernaar?
Ja, een moeilijke vraag, maar ik denk op zich dat je... ik denk dat er altijd wel mensen blijven voetballen. En zolang er mensen blijven voetballen, zal er uiteindelijk ook wel mensen zijn die het zo leuk vinden dat ze het wel... Ik snap dat het misschien in een dipje zit, maar ik denk als je uiteindelijk goed genoeg binnen je club promoten, dat dan uiteindelijk wel genoeg altijd wel mensen zullen zijn die dat gewoon oppakken en dat altijd in die zin wel blijft bestaan. Ik denk dat er altijd wel genoeg voetbalfans zullen blijven bestaan die dat wel willen doen.
Ja.
Ik denk als we nu zouden kijken voetbal bij de jeugdraad, is dat ze proberen te stimuleren om vrijwilligers te krijgen. Ik denk als we dat blijven doen en eigenlijk de stijgende lijn komt, en af en toe komt er natuurlijk een dalende lijn, maar als er een stijgende lijn blijft en er blijven vrijwilligers komen, dan zou ik eigenlijk de club zien met genoeg vrijwilligers. Natuurlijk is het ook wel wat fijn om jeugdtrainers te hebben. Dat kan je niet altijd vragen van kinderen, maar is wel eigenlijk wel leuk als je dat hebt op een club. Verder, ja, ik denk dat de club er eigenlijk nog gewoon hetzelfde uitziet. Misschien bij zonnepanelen meer, maar ik denk niet dat het heel veel verschilt.
Maar stel, wat we horen het heel veel in Nederland, en misschien ook wel in Europa, is dat er steeds minder mensen dus vrijwilliger willen zijn. Dus de rol van ouders verandert. Veel ouders moeten gaan coachen, want er zijn geen coaches meer, of moeten training gaan geven. Best wel een grote problematiek, waar jullie misschien wel straks heel veel mee te maken krijgen als jullie straks volwassen zijn. Maar ja, hoe gaan we dit dan oplossen? Hebben jullie daar wel eens over gehad in de jeugdraad?
Ja, we hebben het wel, geloof ik, een keer besproken. Maar ik denk vooral dat je gewoon moet kijken naar de jeugd zelf en de mensen die al voetballen. En ik denk dat je die gewoon, desnoods met een kleine beloning, ik denk dat je die gewoon dan gewoon zover moet krijgen om training te geven, om die vrijwilligers. Want dat zijn in principe de mensen die het wel al leuk vinden om te doen, die toch al daar, die toch al een zaterdag op het club spenderen. Dus ik denk dat je daar gewoon, dat je vooral op die mensen moet richten. En dat je, als je daar gewoon, zeg maar, een goed prijs tegenhoudt en misschien eventueel een vergoeding erbij doet, dat je daar echt wel genoeg mensen uiteindelijk kunt vinden om dat wel op te pakken.
Maar zou dat altijd met een vergoeding te maken moeten hebben?
Ik denk op deze leeftijd wel, ja. Ik denk inderdaad toch wel, ja. Nou ja, anders kan je zaterdag net zo goed in de Albert Heijn gaan staan. Ik snap best dat er dan mensen zijn die er dan voor kiezen om dan inderdaad wel naar werk te gaan en niet. Maar ik denk dus als je daar een soort van, wel toch een vergoeding tegenover zet, dat mensen dan wel sneller ervoor kiezen om wel hun hele zaterdag op de club te spenderen.
Ja, en hoe kunnen we dat nog meer? Dus dan speelt toch geld ook wel een rol. Dat gebeurt niet zo heel veel binnen clubs, denk ik. Dat jeugdleden ook betaald krijgen als ze wat doen, zoals jij bijvoorbeeld training heeft. Zijn er nog andere initiatieven?
Ja, volgens mij, je noemde het net ook, begint eigenlijk wel met een goed verhaal. Van, wat wil je nou als club? Waar draag je met z'n allen aan bij? En die begeleiding. Dus niet dat je, als je trainer of leider wordt, een paar sleutels naar je toe gegooid krijgt en daar is het ballenhok en ergens in dat hoekje geef je training. Maar dat er gewoon een goed traject is, zeg maar, als je begint, goed op weg wordt geholpen. Misschien een opleiding kan volgen, dan op de club of ergens anders. Maar dat ze je echt gewoon helpen en dan wordt het vaak ook leuker. En dan vallen er ook gewoon minder trainers of, we hebben niet veel trainers, maar het kan net zo goed een scheidsrechter zijn of een leider.
Dus financieel, maar jij zegt ook begeleiding.
En vaak wel die begeleiding vanuit een bepaald idee. Wat je als club hebt en voorstaat. Want dan heb je richting. Dan kun je ook zeggen, hey, dit hebben we liever niet. Of het andere gedrag juist veel meer stimuleren. Dan kun je echt met elkaar stappen gaan zetten.
Hey, en zou, als jullie nou eens in jullie spelersgroep gaan kijken. Stel nou dat wij zeggen, je zit bij ons bij jullie vereniging. En je krijgt voor elke activiteit die je doet, Emma, je bent 18, 19-jarige, krijg je een vergoeding die je misschien ook wel inderdaad bij een andere supermarkt zou krijgen. Hoe reageert jouw groep erop?
Ja, ik denk dat mijn groep wel positiever op gaat reageren.
Dus geld is echt wel belangrijk, denk jij?
Ja, maar ik denk ook wel echt dat ligt aan de doelgroep. Ik bedoel, ik denk dat bij jou het wel ligt heel veel aan geld. Omdat ja, je bent wel op een leeftijd dat je wil gaan werken en gewoon geld wil gaan verdienen. Maar als je kijkt naar mijn leeftijd, in mijn team is 15, 16, 17.
Ja.
Daar kan je, ik bedoel, je hebt dan een vrijwilligersbijdrage die zo en zo, je krijgt ook een vergoeding eroverheen. Maar ik denk dat het ook vooral ligt aan je club. Ik bedoel, mijn club die geeft jou bijvoorbeeld punten en dan hoef je minder contributies te betalen.
Oh, yeah.
En dat is dan ja, vrijwilligerspunten. Dat kan je niet alleen krijgen door trainen, maar ook bijvoorbeeld een wedstrijd fluiten. Maar achter de bar staan. Het zijn hele kleine dingetjes die je doet, waardoor je gewoon punten kan krijgen.
Stimuleert wel, denk ik.
Ja, klopt. Ik bedoel, als jij buiten dat vrijwillige gebeuren, dat stel je voor je krijgt rood, kun jij ook die punten krijgen. Dus zo werkt het bij mijn club. En ik denk dat het echt vooral ligt aan de club. Ik bedoel, ik wil best geloven dat sommige clubs het niet zo breed hebben om iedereen die een training geeft een vergoeding te geven. Maar ik denk ook vooral dat het ligt aan de doelgroep.
Oké. Jij nog aanvulling?
Nee, ja, eens. Het hoeft natuurlijk ook niet per se echt een vergoeding te zijn, maar inderdaad een soort van beloning of desnoods krijg je inderdaad korting om de contributie. Ik denk dat zoiets zeker helpt, maar ik denk misschien dat het eigenlijk al begint bij gewoon de jonge generatie daar eens een keertje een praatje van houden, want ik denk dat er heel veel jongeren, als ik bijvoorbeeld naar het team van mijn broertje kijk, ik denk dat er heel veel jongens daar überhaupt geen idee hebben dat er iets, dat ze trainers zoeken, dat je scheidsrechter, dus ik zou denk ik rondom die leeftijd zou ik gewoon al eens een keer beginnen met zet jongens eens een keer bij elkaar en vertel eens een keertje van joh, je kan ook training gaan geven, want daar leer je heel veel van. Sta je nog langer op het veld en dat wil uiteindelijk iedereen. Dus ik denk dat je daarmee moet beginnen. Dan zeker inderdaad gewoon naarmate je op de leeftijd van ons komt, dat je dan inderdaad met iets van een beloning, dus of een vergoeding of gewoon korting of zoiets, dat het uiteindelijk wel een combinatie van die twee dingen is.
Ja, volgens mij maar zou het een goed idee zijn binnen een vereniging, binnen een jeugdopleiding. Ja, je probeert ze te leren voetballen met elkaar, het leuk te hebben. Nou, je zou ook ergens een soort van opleid tot vrijwilliger, tot lid van de vereniging. En wat daarbij hoort. Dus inderdaad soms met kleine taakjes of een projectje. Of inderdaad, je ziet ook wel dat bijvoorbeeld dan even teams roleren. En die hebben dan die week de verantwoordelijkheid over het coachen van een onderacht teampje of zo. Of de minis bij de club. Maar dat je zo een klein beetje meeneemt van hey, ja, het is inderdaad leuk om training te geven. Of om scheidsrechter te zijn. Of spelbegeleider of iets anders in de kantine of noem maar op. En dat je zo aan de hand meeneemt van ja, een soort binnen de club opleidt tot vrijwilliger, zeg maar.
Ja, dat ze in ieder geval gewoon weten dat ze bestaat en dat ze er zelf achter komen hoe leuk het ook kan zijn. Want ik heb soms het idee dat gewoon kinderen en jongeren eigenlijk geen idee hebben wat er eigenlijk allemaal gespeeld binnen een club en wat je er allemaal binnen kan doen. En natuurlijk zal niet iedereen de tijd voor hebben, natuurlijk zal niet iedereen het leuk vinden. Maar er zijn, denk ik, heel veel jongeren die het op zich wel misschien eens een keertje zouden willen proberen en die het wel zien zitten, die eigenlijk gewoon geen idee hebben dat het überhaupt bestaat.
Nee, en dan heb je ze nu al te pakken. En niet pas, zeg maar, als ze ouder zijn en een baan hebben en misschien kinderen hebben en superdruk hebben, dat je ze dan nog iets van ze vraagt, maar dan heb je ze van tevoren eigenlijk al een klein beetje te pakken als vereniging.
Ja, want ik als trainer laat bijvoorbeeld elke training iemand een oefening doen.
Ja.
Van, oké, deze oefening ben jij de trainer en ik wil dat jij die oefening gaat uitleggen aan hun. En dat mogen ze zelf over nadenken. Ik kom niet met die oefening. Ik bedoel, als jij met een flutoefening komt, dan ga ik je natuurlijk zeggen, nou, bedenk even snel een andere oefening. Maar dat gebeurt niet bij ons. Dus
leuk.
Dus ik heb ook gewoon iemand in mijn team die de kabouters traint.
Ja.
Ja, dat is ook gewoon. Ja, dat kwam ook vanuit mij, leuk. Want ik heb ze dat ding heb gelaten leren. Heel goed. Gewoon van.
Ja, maar zo werkt het ook.
Dit is de verantwoordelijkheid van de trainer. Dit is wat de trainer doet. Ja.
En jij stimuleert ook weer om dat anderen dat ook gaan doen.
Jazeker.
Mooi. Hey, jullie spelen alle twee 11 tegen 11. Je speelt in de competitie. De KNVB is ook, weet ik, veel bezig om te kijken naar competitie. Hoe kan je goede wedstrijden tegen elkaar spelen? Dus het kan soms zijn dat je, ik heb vroeger wel eens in competities gezeten, dat je dan 15 keer verloor en dat je gewoon niet uit de competitie kon. Nou, tegenwoordig is dat veel dynamischer meer. Dus je kan sneller naar een ander competitieprogramma gaan. Hoe kijken jullie daarnaar? Hebben jullie nog tips en ideeën over hoe zo'n competitie gemaakt kan worden?
Ik niet.
En of je nu misschien wel heel blij bent met de competitie, kan ook.
Ja, ik vind eigenlijk over het algemeen dat het wel redelijk goed ingedeeld is. En mocht je inderdaad toch merken van ik ga er elke week met 15 uur af, dan kan dat inderdaad redelijk snel geregeld worden. Dus ik vind dat op zich best, ik vind dat er nu best, ja, want dat het best goed geregeld is.
Ja, vanuit mijn kant ook. Ik heb nooit slechte competitie gehad. Ja, ik heb wel een seizoen gehad dat wij heel vaak met een hele groot aantal winst er vanaf gaan.
Ja.
Maar dat was ook vrij snel geregeld vanuit mijn club dat wij hoger gingen spelen in een hele andere competitie. Ja.
En qua reisafstanden,
hoe ver moet je nu rijden?
Het verste wat ik ben gereden is een uur.
Maar vind je dat, is dat oké voor 2x30, 2x35 minuten? Dus
ja,
je zit twee uur in de auto om 60 minuten te spelen?
Ik vind dat best veel. Ik bedoel, wij moesten toen tegen ADO, dus dat snap ik nog wel dat we dan daar naartoe rijden.
Dan heb je het er wel voor over, zeg maar.
En ja, het was ADO in Den Haag. Dus ik denk van ja, dat is wel leuk om er naartoe te gaan. En die reisafstanden mogen wij soms ook de bus nemen van onze club. Dus wij waren met de bus gelukkig. Dus dat scheelt weer dat de ouders dan niet hoeven te rijden.
Ja.
Maar ik vind het wel veel. Ik bedoel, ja. als jij in een competitie zit met allemaal mensen uit de omgeving Den Haag, Rotterdam. Dan ga jij veel rijden. En dan is het een lange afstand om te doen voor
een uurtje. Wat vinden jullie een maximale afstand eigenlijk?
40 minuten.
Ja, een half uurtje, zoiets.
Ja.
Okay. Moet jij ver rijden?
Nee, alles is wel binnen het half uur te doen.
Oké, dat is goed. En qua niveau, dus je hebt je competitie. Hoe vind je nu dat je ingedeeld bent? En met het aantal teams die in een competitie zitten?
Ja, ik zit in een oneven aantal nu. Maar ja, niveau is ook gewoon goed. Ik bedoel, vorige seizoenshelft waren we wel twee clubs die zeker weten eerste klasse konden spelen. Ik bedoel, die kwamen ook met een groot aantal gewoon eruit. Ja. Wij waren eigenlijk de enige team die met 2-1 verloor. En de rest verloor met echt 7-0, 10-0, eentje zelfs 15-0. Dus ja, ik vind nu dat ik zelf in een goede competitie zit. Maar ik denk dat dat nog steeds wel speelt dat mensen in lager worden ingedeeld of juist te hoog.
Okay.
Ja, ik denk op zich dat de competitie ook redelijk prima is. Het is heel wisselend. De ene keer win je met 3-0, de andere keer verlies je met 6-0. Maar op zich is het wel. Het is niet dat er één club is die er consequent elke week met 10-0 vanaf gaat. Dus op zich is dat denk ik wel redelijk in balans. Ja, wat ons belangrijkste punt op dit moment is de reisafstanden. Maar dat is meer omdat wij altijd een beetje gedoe hebben met vervoer regelen. Maar in principe, ja, verder is het nu best wel prima ingedeeld.
Oké, en jullie hebben hoeveel competities? Heb je dan twee competities waar je in zit? Of meerdere?
Wat daarmee bedoelt?
Dus je hebt één seizoen.
Ja.
Hoeveel competities speel je?
Twee keer een helft?
Ja, twee keer een helft. En dan heb je nog een toernooi bij de meiden, denk ik.
Ja, heb je nog een...
Bij jou ook? Of is het
nee,
één?
Ik speel één.
Één grote, ja. En jij zit in onder 20?
Nee, ik zit bij de senioren al.
Oké, ja, dus dat is weer anders.
En als
je
het hebt over timing van een competitie. Volgens mij hebben we een relatief korte winterstop, lange zomerstop. Zeg je geef mij maar wat extra zomerweekenden, zeg maar, en haal die winter dan maar een beetje vanaf? Of zeg je, ik vind het ook wel lekker om de zomer lekker lang vrij te zijn.
Ja, nou, ik denk meer dat het ligt aan het sneeuw op het veld. Maar voor de rest vind ik, als jij gewoon goed en op normaal tempo rent en je hebt een training, het is niet, ik bedoel, je gaat niet zonnen. Dus dan vind ik gewoon dat in de winter moet je niet aanstellen, ga je gewoon trainen.
Ja, maar worden wedstrijden sneller afgelast? Of zie je dat tegenstanders soms sneller afhaken? Of valt het reuze mee?
Ja, in de winter eigenlijk niet.
Oké, mooi.
Bij mij in ieder geval niet. Ik bedoel, alleen als er sneeuw op het veld ligt of het veld glad is, dan wel. Maar voor de rest niet.
Ja, maar wat vinden jullie nu bijvoorbeeld, die heb jij nou niet meer, Emma, maar die vakanties. Hè? Ik heb het echt als een zegen gevonden dat we dus in en rond de herfstvakantie gewoon 2 weken vrij waren. En dat we zelf een programma mochten maken. In de voorjaarsvakantie, want veel ouders wilden, of sommige ouders willen dan toch iets gaan doen met het gezin. En dat je eigenlijk altijd je weekenden vol had. Dus ik vond het heerlijk dat de KNVB ook wel eens zei van oké, rond die vakanties geven we ook gewoon 2 weekenden vrij en mag een club dat zelf bepalen. Wat vinden jullie ervan?
Ik vind dat eigenlijk best wel goed. Ik bedoel, ik heb liever dat je dan die dagen vrij hebt, omdat je dan geen gedoe hebt binnen je team. Heel veel teams hebben dan bijvoorbeeld, ja, we gaan een weekendje weg, totdat je te weinig spelers hebt en dan moet je lenen. Maar ja, dat andere team is ook waarschijnlijk te weinig spelers of net genoeg. Dus ik vind wel dat weekenden vrij dat wel cruciaal is voor het team. Ik vind dat het team veel beter speelt met het eigen team dan met leenspelers bijvoorbeeld. Dus ik vind wel dat die weekenden vrij, of in dat vakantie rondom herfstvakantie wat u zei, dat dat gewoon eigenlijk hoort.
Oké.
Ja, nee, ik snap dat wel. Maar ik denk op zich ook wel, wat wij altijd deden, dan zagen we gewoon, wij speelden meestal wel nog, toen ik in Eredivisie speelde, hadden wij wel vaak inderdaad dat soort weekenden wel wedstrijden waren gepland. Maar dan meestal keken we gewoon ongeveer 3 weken van tevoren van, hey, gaan er nog mensen op vakantie? Hebben we dan ongeveer genoeg? En dan had je dan een peilingsmoment. En als je er dan vanuit je team achterkwam, dat je toch niet helemaal konden zijn, hem dan af. En dan werd je alsnog naar, zeg maar, het einde van de competitie verplaatst. Dus op zich, want ik snap op zich ook wel dat wel, kijk, als je gewoon 2 clubs hebt die het allebei wel kunnen, die dan wel genoeg speels hebben, dan zou ik ook zeggen, ja, speel vooral door. Dus je kan ook inderdaad wat meer gewoon de verantwoording bij de club leggen en dan gewoon vragen van, kijk zelf maar op tijd of je kan, check dat onderling even met de clubs af en als het even kan, laat hem wel doorgaan. Maar ik snap ook wel als je zegt van, ja, het gaat zo vaak niet door, dus ik vind dat lastig, dubbel.
Oké.
Okay. Ik stond nog even aan trainingen te denken. Voetbal is natuurlijk teamsport, dus je traint lekker op maandag, woensdag of dinsdag, donderdag. Meestal vooraf aan het seizoen wel een beetje afgestemd. Hey, wanneer kunnen de meesten? Of wanneer niet? Even een palletje in die WhatsApp groep. En dan, krijg je een veld toegewezen en dan kun je gebruik maken om te trainen. Maar ergens denk ik ook wel eens, ja, waarom zouden we dat zo vastzetten, zeg maar? Sowieso met wie je traint, maar ook wanneer je traint. Zouden we dat ook vrij kunnen laten? Dus als je zegt, nou, weet je wat, op maandag, ik heb nog zin om te voetballen. Laat ik gewoon naar de club gaan en ik sluit me ergens aan bij een groepje wat lekker aan het voetballen is. Zie je dat voor je?
Ja, nou, ook
of denk
wel,
je dan,
kijk,
nee, mijn team is mijn team.
Daarbij, ja, hè? Ik vind wel dat je team is je team. Ik bedoel, wat u ook zei, het is teamsport. Maar ja, stel je voor, je speelt in de jongens onder 16 en je gaat opeens met de jongens onder 19 spelen. En zij spelen bijvoorbeeld divisie en jij speelt nog in klasse. Ja, dan ga je heel veel verschil merken. Ja. Ik bedoel, als jij daadwerkelijk die niveau hebt.
Voor een keer niet.
Ja, dan vind ik wel dat je kan aansluiten. Ja, in overleg met de trainer natuurlijk. Ik bedoel, ik heb ook zo vaak trainingen meegedaan met de onder 20. Oh ja. Maar dat is dus wel besproken met trainers. Ik vind, als je het besproken hebt met de trainer en de trainer vindt het goed, dan kan het, anders doe je het niet.
Ja? Jij?
Ja, nee, eens. Ik denk inderdaad, als het kan, dat het dan mooi meegenomen is. Maar ik denk dat je wel, niet zomaar iedereen overal zelf kan laten kiezen waarbij die meedoet. Maar ik denk inderdaad, als je het overlegt, dat het dan juist heel goed is dat je met andere teams mee kan doen.
Ja, ik vind met tennissen gewoon afhangen, toch?
Ja,
komt aan op de tennisclub en je hangt en je reserveert een baan. Dat jullie dus je reserveert een plekje en dat je lekker mag voetballen. Ik vind het wel mooi, ik vind het een mooi idee.
Het is ergens wel, soms zit ik er even over na te denken. Maar als je even het concept van een voetbalvereniging met een leeg velletje papier weer opnieuw mag inrichten. Zijn dat wel eens ideeën dat ik denk, van, nou, weet je wat, iedere dag tussen 4 en 5 kan de onder 8 tot en onder 11 lekker trainen. Wie wil, komt. Kan op maandag, kan op dinsdag, kan op woensdag, kan op donderdag, kan op vrijdag. Weer 5 keer komen, kom je lekker 5 keer. Kom je 1 keer, kom je 1 keer. En hetzelfde, een tijdsblok daarboven voor oudere leeftijdscategorieën. En dan, het vergt even een hele andere denkwijze. Maar dan kun je wel gewoon voetballen wanneer je wil en zoveel je wil.
Ja, maar dan moeten ook de trainers elke dag aanwezig zijn.
Ja, maar dat kun je dan mooi afwisselen.
Die worden toch betaald volgens jou? Ja, dat gaat goed, toch?
Nee, niet volgens mij.
Die moeten dan betaald worden volgens jou.
Die moeten dan betaald worden.
Het vergt nog wel even afstemming. En inderdaad, je loopt tegen praktische problemen op. De ene avond komen er 2 mannen. En de volgende avond heb je 120 kinderen, zeg maar. Dus zeker. Maar ergens dat je, weet ik wel, misschien aanmeldt via een app. Of ik bedenk maar iets. Maar ik zat even over de club van de toekomst. En hoe kunnen we voetbal nog aantrekkelijker maken?
Ja, ik vind het zeker een heel goed idee. Alleen ja, dan ga je nog kijken naar hoe ga je dat doen. En niet elk club is dat mogelijk.
Nee.
Maar als het een club is met heel veel teams, dan zou het mij wel een leuk idee lijken.
Ik denk dat Hooglanderveen
Hooglanderveen heeft veel clubs. Dus
Wel wat leden en teams, ja.
Weet je wie ook een jeugdraad trouwens heeft?
Nou, ik denk dat we dan bij Naat en Rutjes uitkomen.
De vraag van Naat.
Hi Pjot. Als trainercoach zorg ik er altijd voor dat ik met mijn teams een spelersraad heb. En daar weet jij alles van. Je wilt namelijk met elkaar een bepaalde kant op bewegen. Als kapitein van een schip kan je echt niet zonder je bemanningsleden. Je wilt dat spelers eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling, maar natuurlijk ook van het algehele proces binnen je team of opleiding. Als speler in betaald voetbal mocht ik ook vaak onderdeel uitmaken van de spelersraad. Alleen al gehoord worden en een stem hebben is zo ontzettend belangrijk. In Rotterdam zeggen we altijd, mensen die met hun poten in de klei staan, weten ook echt hoe die klei voelt. Dus luister dan maar gewoon, anders moet je het lekker zelf doen. Die Rotterdammers toch. Dat gezegd hebbende heb ik natuurlijk ook een vraag voor de gasten vandaag, Pjot. Jullie maken onderdeel uit van de jeugdraad. Wat onwijs goed en gaaf dat jullie hier onderdeel van uitmaken. Maar Welke actie vanuit de jeugdraad zijn jullie nou eigenlijk het meest trots op? En waarom?
Nou.
Ja, ik persoonlijk, wij hadden toen vorig jaar, vorig seizoen zijn we met elkaar uiteengegaan in projectgroepen. Dat we gewoon in drie werden opgesplitst als jeugdraad. En dat we gewoon ieder echt een specifiek thema waarnaar we een soort van mini-onderzoekje of zo moesten doen. En wij hadden toen op een gegeven moment, kregen wij het thema toegewezen van het scheidsrechterstekort. En zeg maar hoe je dat dan moest oplossen. En uiteindelijk hebben we daar een paar concrete oplossingen voor aangedragen, waarvan een aantal ook echt meteen worden uitgevoerd. Dus hetgeen dat je dat zeg maar gewoon 2 weken later dan daadwerkelijk terugziet en meteen ziet gebeuren, dat was wel een moment waarvan ik dacht van ja, ze doen er dus wel echt wat mee. Ja, nee,
kan je daar een voorbeeld van geven wat dat toen was? Weet je dat nog?
Ja, er was 1 mede-jeugdraadslid van ons, die kwam op het goede idee om bijvoorbeeld Toussani te vragen om die een keer een wedstrijd te laten fluiten en daar een video van op. Nou ja, 2 weken later zag ik daar dus daadwerkelijk een video van verschijnen dat hij een wedstrijd aan het fluiten was. Toen dacht ik van ja, dat vind ik toch wel goed om te zien dat ze dan onze of zijn idee wel zo serieus nemen.
Mooi.
Daar zouden volwassenen niet zo snel op komen. Denk ik.
Nee.
Toen wij samen dat allemaal eigenlijk gingen presenteren, vond ik dat ook een heel goed idee, want Toussani heeft echt heel veel impact.
Ja.
Ik bedoel, de keeper, zo'n keeper die ook meedoet met Toussani, die heet Koen Zitoen, zo wordt hij genoemd. Ik was alleen nog 1 keer op een bazaar en daar was hij ook aanwezig en je ziet heel veel jongeren naar hem toe trekken. Laat staan Toussani hoeveel invloed hij eigenlijk heeft op jeugdvoetbal. Bij mij was het onderwerp respect en gedrag, wat eigenlijk best breed was. Toen kwam 1 die bij het jeugdraad zit, die ook in dat groepje zat, kwam op het idee om het terugbrengen van de blauwe kaart voor respect.
Oh ja, ja, ja.
En ja, bij mij was het ook een weekje later, zag ik opeens op zo'n nieuws bij Google, zie je zo'n nieuwsblokjes. Toen stond ja, er wordt waarschijnlijk overwegen om een blauwe kaart in te zetten bij jeugdvoetbal en eventueel professionele voetbal. En dat vond ik wel goud om te zien.
Ja, die blauwe kaart en zo'n scheidsrechter idee. Oké, okay, tof dat jullie ook daadwerkelijk dan ook eer van je werk hebt. Want jullie doen het ook dan niet voor niets. Hoe zouden jullie de voetbalcultuur die er nu is kunnen veranderen? En er hangt soms ook wel wat negativiteit rond de voetbalvelden en dan vooral over het gedrag op en rond een veld. Hebben jullie het daar wel eens over gehad?
Ja, respect en gedrag is voor ons een heel belangrijk thema, omdat we dat eigenlijk zelf ook wel heel vaak terugzien. Niet dat het bij ons nou altijd uitlopen op vechtpartijen, maar het is wel iets, denk ik, dat iedere amateurvoetballer wel herkent. En ik denk toch dat het gewoon begint bij gewoon de trainers en de opleidingsmensen die gewoon, ik denk dat die al een zo belangrijk beeld geven van, zeg maar, zo gaat het bij ons. En dat die zo'n belangrijke voorbeeldfunctie hebben, dat je gewoon, als je zorgt dat je, dat die mensen gewoon weten wat ze doen en dat gewoon uitstralen naar de rest van de clubs en bijvoorbeeld alle spelers. Ik denk dat je daar moet beginnen. Ik denk dat je dan,
Mooi.
Ja, ik vind dat, ik blijf erbij dat jij kan pas commentaar hebben tegenover de scheids totdat je, als je zelf op het veld staat. Ik bedoel, ik fluit ook op de club. Ik doe
ook
veel
al.
Op de club, ja. Weet je, ik ben multifunctioneel, hè.
Ben je dan ook tegelijk trainer, zeg maar, als je fluit?
Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Maar ik heb het wel 1 keer gedaan, maar ik was zeker niet partijdig. Echt verre van partijdig.
Kun je wel een beetje coachen tussen
dat. Ja, maar ja, dat mocht niet.
Ah, heel goed.
Maar gelukkig heb ik een assistentcoach, dus dat scheelt weer. Maar ik vind meer dat inderdaad de commentaar tegenover de scheids en trainers, dat wel veel minder mag in de voetbalcultuur. Ik bedoel, het is zo genormaliseerd om een scheids uit te schelden. En niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Spanje en in Brazilië en in Afrika. Overal waar voetbal speelt, is het eigenlijk een soort van cultuur geworden dat het normaal is om zo te praten tegen de scheids. Terwijl, waar we het ook over gehad hebben, is bij rugby scheids hoef je het niet eens te proberen.
Nee.
Want dan heb je gewoon een heel groot probleem.
Maar hoe komt dat, denken jullie?
Dat het vanaf het begin is het al zo geweest. En bij ons was het een beetje losjes. Van ja, weet je, commentaar moet je maar kunnen innen als scheidsrechter. Maar sommige dingen die worden gezegd, die kan je niet, zeg maar, zo laten. Nee. En je kan iemand wel straffen met de gele kaart. Maar ja, dan krijg je nog commentaar van de andere mensen. En dan, kijk, je kan het afstraffen met een kaart. Maar ik vind dat nog niet genoeg. Ik vind dat je gewoon respect moet hebben tegenover de scheid. Ik bedoel, die staat daar ook gewoon.
Eens?
Ja, nee, absoluut eens. Ja, wat kan ik daar nog over zeggen? Ja.
Nee, dat hoeft niet. Rare vraag. Ik heb er eigenlijk nog een paar voordat we naar de afronding gaan. Het is eigenlijk een soort negatieve, maar hebben jullie wel eens overwogen om te stoppen met voetballen?
Ja.
Ja, ook.
En waar zit dat dan in? Want bij meiden hebben we het ook wel meerdere podcasts over gehad, dat die rond 16, 17, 18, dat die veel stoppen met voetballen rond die leeftijd. Maar ja, we kunnen nog niet helemaal de vinger erachter leggen. Hoe kijk je ernaar?
Ja, bij mij lag het echt aan een coach. Ik had altijd een mannelijke coach gehad. En toen kreeg ik een vrouwelijke coach die heel veel commentaar had. En de positieve dingen die hij deed, werden eigenlijk bijna nooit gezien. En ze had de favoriet. Dus dat, ja, dat stimuleert je totaal niet. Nee. Dus ik was er wel oprecht over aan het nadenken om te stoppen. Want ik dacht van, als voetbal zo gaat blijven, dan doe ik het niet. En toen heb ik mijn oude coach had ik weer contact mee. En die zei van, weet je, je kan altijd nog naar een andere club. Ik bedoel, jij hebt genoeg techniek, genoeg conditie. Je kan goed voetballen. Waarom zou je dan stoppen met voetbal? En toen heb ik aangekeken. En toen ben ik in de onder 17 selectie gezet. Dus nu gaat het gewoon goed en wil ik gewoon absoluut blijven voetballen. Maar ik denk dat bij vooral ligt bij het studie, maar ook werk.
Ja.
En dat ze daar eigenlijk gewoon geen tijd meer hebben op die leeftijd. En dat je denkt, dat ze eigenlijk een soort van denken van, ik ben er niet te oud voor. En dan heb je ook bijvoorbeeld vrouwenteams die dan nu wegvallen, hè? Omdat die leeftijdsgroep, dat ze zeg maar denken nee, ik ga dat niet meer doen. Maar ja, ik denk daar niet zo over. Maar ik bedoel, jij bent ook nog steeds doorgegaan met voetbal. Dus wat was jouw reden om eigenlijk nog door te gaan?
Ja, ik vond gewoon het spelletje al leuk. En ik, ja, gewoon, ja, weer datzelfde verhaal. Ik vond het voetbal zelf gewoon heel leuk. En ik doe het al vanaf dat ik 6 ben. Maar ik heb het idee dat bij mij dus soms ook misschien iets meer een gezelligheidsding is voor om ernaast te doen. Dan dat je het echt doet omdat je echt zeg maar het voetbal leuk vindt. En zeg maar veel jongens zitten dan gewoon al vanaf hun 4e op voetbal. Zitten dan gewoon al vanaf hun 10e in hetzelfde team met alle vriendjes die ze al lang kennen. En ik heb het idee dat bij mij dus soms gewoon eerder is rond hun 12e van, oh, laten we gezellig met z'n allen gaan voetballen om nog even iets sportiefs ernaast te gaan doen. Dus ik heb het idee dat soms dat de instelling wat anders is. Dat ze het gewoon meer voor de gezelligheid voor ernaast doen. Dan echt dus misschien dat meespeelt. Maar nee, ik had het inderdaad ook toen rondom mijn leeftijd van 16, 17, dat er ineens heel veel meiden stoppen. Dus ik vond dat zelf heel jammer, maar ik kan me ook best voorstellen dat je dan op een gegeven moment gewoon zin hebt om andere dingen te gaan doen en dat het toch best wel veel tijd kost. Dus ergens snapte ik dat ook wel weer, maar ik vond gewoon zelf, ja, ik vond het spelletje zo leuk dat ik gewoon niet wilde stoppen.
Maar jullie zijn beide ook wel fanatiek, merk ik. Jij de liefde voor het spel, jij ook, maar dan ook wel, ik wil presteren, hè? Ik wil gewoon beter worden. Maar dat mensen dan toch zeggen dat meiden voetbal dan is dat sommigen dat ze zien als iets gezelligs. Dat moet toch enorm frustreren?
Ja, soms wel. Als je daar zelf niet zo in staat, kan dat heel frustrerend zijn. Maar ik denk aan de andere kant dat het juist ook wel het mooie is. Want het zijn wel, denk ik, meiden die anders nooit op voetbal zouden gaan. Dus ik denk wel dat je op die manier wel weer meer vrouwen kennis laat maken met de sport. Alleen, ja, het is wel jammer als dan uiteindelijk iedereen na 5 jaar toch weer stopt. Dus ja, het heeft twee kanten wat dat betreft.
Ja, dat is wel denk ik ook. Ik heb er eigenlijk niks meer aan toe te voegen.
Okay. En aan de andere kant is juist het gezellige ook wel mooi, hè? Als je gewoon met z'n allen er wel op één lijn zit. Ik bedoel, als het hele team daar hetzelfde in staat. Ik bedoel, dan kan je net zo goed natuurlijk met z'n allen gezellig gaan voetballen. Dan dat je elke avond, weet ik veel, gezellig met z'n allen een filmpje. En dan kan je net zo goed op het voetbalveld gaan staan. Dus ergens is natuurlijk ook wel weer iets goeds.
Ja, dan blijf je ook bewegen.
Ja.
Ik bedoel, op die leeftijd heb je geen auto worden. Nee, grapje. Nee, dat was een grapje. Dat was een grapje. Een koppertje.
Ik wil eindigen met een laatste vraag. Een laatste opmerking. Die mogen jullie aanvullen. Die geldt ook voor Harm. Als ik morgen voorzitter van mijn club zou worden, dan? Wat zou je als eerste doen?
Ik zou zorgen dat ik niet elke keer om 9:30 ochtends hoef te spelen, maar iets later op de dag.
En dan specifiek ook alleen jouw team, zeker?
Ja, voor Piepers is het wel fijn om wat later op te staan.
Ja, dat is mijn grootste frustratiepunt. Ja, okay.
Dat heb ik dus weer niet. Ik heb wel liever dat niet heel vroeg in de ochtend natuurlijk. Maar ik vind het heel prima om 10:30 te spelen op het thuis natuurlijk. En ik ga niet naar Heerenveen of zo. Maar dan vind ik het wel gewoon oké. Want dan heb je, als je thuis komt, heb je nog een hele dag voor. Dan kan je nog gewoon plannen of iets gaan doen met vrienden. Maar bij mij is het meestal dat de zaterdag blijft gewoon de hele dag voor mij leeg. Ik bedoel, leren doe ik niet op de zaterdag. Ik doe alles op de
fluiten.
Zaterdag. Fluiten doe ik. Ik ben trainer. Ik fluit soms 2-3 wedstrijden op een dag.
Is de ideale vrijwilliger hier.
Ik denk dat jij je punten wel gewoon bijna je contributie
krijgt.
Ik denk dat ik opnieuw wel op de high score zit, hoor.
Oké,
ja, mooi. Het is best wel leuk.
Maar wat zou jij doen als voorzitter?
Als voorzitter van de club?
Als eerste.
zou ik lagere teams veel meer kansen geven. Vooral voor ontwikkeling. Iemand die zeg maar soort van gespecialiseerd is in het training geven en te kijken naar de ontwikkeling van de spelers. Om een paar weekjes kijken te nemen bij een paar teams die er wat lager spelen. Bijvoorbeeld vierde klas, derde klas. En dat je daar naartoe kan kijken. Van wat kan er beter vanuit de trainer? Want wat u ook al zei, is dat meestal zijn het ouders die aan het trainen zijn. Ja. Maar het zijn ook niet vaak ouders die voetbal eigenlijk heel serieus nemen. Of überhaupt voetbal kijken. Waarschijnlijk kijken ze naar schaatsen. Ik heb niks tegen schaatsen, hoor. Maar bijvoorbeeld tegen schaatsen of wielrennen. En dan zit jij niet denken van als jij een wielrencompetitie hebt, ga je niet naar voetbal kijken. Dus het zijn ook heel vaak gewoon moeders of vaders of verzorgers gewoon dat die niet echt verstand hebben van voetbal. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dat je dan opeens trainer hebt die niks weet van voetbal. En die kan geen fluit van kan. Dan denk ik van ja, laat dan even iemand kijken naar de manier van training geven. Zodat ze niet de trainer hoeven weg te halen. Maar meer om gewoon eigenlijk oefeningen te geven of iets waardoor het team beter ontwikkelt en hoger kan spelen. Ik bedoel, als club wil je ook gezien worden zo van, kijk, mijn team spelen hoger. Dus ik denk dat wel, dat is het punt wat ik mezelf verbeter bij mijn club, maar daar blijft bij.
Oké, jij weet er, oh sorry.
En ook bedoel je dan een beetje, zeg maar, de iets minder hoge teams iets serieuzer nemen? Of bedoel je dat niet? Want ik heb zomaar, bij mijn vorige club hadden we dat wel heel erg. Dat inderdaad de hoogspelende teams, die kregen gewoon altijd, zeg maar, die kregen alle aandacht. En die kregen goede velden en goede spullen. En soms werden de iets lager spelende teams, die gewoon iets meer voor de gezelligheid waren, werden iets meer, nou ja, werd iets minder naar geluisterd, werden iets minder belangrijk gevonden. Dus zeg maar, dat vind ik ook nog wel een belangrijk puntje. Maar ik weet niet of dat is wat jij bedoelde.
Ja, dat is wat ik bedoelde. Ik bedoel, bij mijn club, ik speel bij Hooglander Veen. Ik vind dat wel nu heel veel, zeg maar, wordt gedaan. Ik bedoel, ik heb nu ook een trainer die hoofdklasse geeft, en binnenkort divisie, die naar onze training kijkt en vraagt, zegt tegen mijn trainer, oké, dit en dit kan je beter doen, of dit en dit kan je doen, zodat zij dat kunnen verbeteren. Dus dat vind ik wel fijn van mijn club, maar ik merk gewoon dat ook gewoon bij andere clubs in het algemeen, dat je kan beter iemand, zeg maar, lagere teams gaan helpen om hoger te gaan spelen, dan hun maar de restjes geven en doe maar wat jullie willen doen.
Die begeleiding is gewoon heel belangrijk binnen clubs. Zeker. En we hebben het een paar keer in de podcast gezegd. We hebben de Rinus app en daar kunnen trainers, ouders, verzorgers, wie dan ook, kunnen daar hun informatie en oefenstof ook uithalen. Ja, daar hoef je niet het wiel voor uit te vinden als ze ouder zijn. Er zijn genoeg platforms die je daarbij kunnen helpen. Wat zou jij veranderen trouwens, Harm?
Ja, ik zit er even over na te denken, maar ik zou proberen de sterke punten van een vereniging, zeg maar, die overeind te houden. Maar eigenlijk wel met dat witte blaadje weer te kijken naar, ja, hoe doen we het hier nou eigenlijk op de vereniging? Dus misschien wel inderdaad, nou, die open trainingsavonden. Of misschien naast 11 tegen 11 voetbal ook ander. Dus ik wil boarding voetbal, 5 tegen 5, 7 tegen 7. Ook voor iedereen, zeg maar, aan te bieden. Dat je daar misschien toch andere mensen of jeugdspelers mee behoudt of aantrekt bij een vereniging. Dan zeg maar traditionele 11 tegen 11. Dus daar zit ik een beetje over na te denken. Om gewoon, gewoon weer even met een nieuwe blik naar het concept voetbal en vereniging en training te kijken, zeg maar.
Mooi. Ja, ik wil jullie ontzettend danken voor deze eerste podcast die gaat over de jeugdraad. Over een paar weken zenden we ook de volgende weer uit. Maar in ieder geval voor nu bedankt. En super fijn dat jullie er konden zijn.
Bedankt dat we mee mochten doen.
Ja, hetzelfde.
Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@knvb.nl.